mag ik u meenemen naar Leviticus hoofdstuk 1. Ik ga wat verder met onze studie. Onze studie in het Oude Testament en ik wil u meenemen naar de offers. De offers die daar gegeven worden. Of eigenlijk voorgeschreven worden. En ik zeg dat al vaker, ik ben wat aan het zoeken geweest van hoe zal ik verder gaan. En soms dan wil je de grote lijnen meenemen, maar uiteindelijk kom je ook weer op het punt dat je eigenlijk wel eens wat moet parkeren en wat moet stoppen, omdat er eigenlijk zulke belangrijke facetten zijn voor de rest van het Oude Testament. Dat zijn met name de offers en die komen we tegen in Leviticus. De omschrijving, de meest duidelijke, heldere omschrijving. En vandaar dat ik dacht van ik ga toch niet verder naar Exodus. Op een kort heb ik eigenlijk heel weinig stilgestaan bij de wet, omdat ik denk dat die nog komt. Ik heb niet zo stilgestaan bij de tabernakel, omdat ik wil stilstaan bij de tempel. Maar bij de offers wil ik toch wat langer stilstaan om eigenlijk de eenvoudige reden dat het niet makkelijk is om ze te begrijpen. Ja, als je namelijk Leviticus gaat lezen en je leest de offers achter elkaar, dan is dat niet direct aan de oppervlak van, dat is wat er bedoeld wordt. En dat heb ik zelf ook. Ja, dat ik inderdaad zoiets heb van, oké, we vinden daar een zestal offers achter elkaar. Of zoiets zijn we geloof ik zestal. Hoe past dat? Hoe zit dat? Waarvoor dienden ze? En daar wil ik gewoon eens wat bij stilstaan. Ook omdat we richting Pasen gaan, al heb ik volgende week zondag niet de preek. Maar wel om eens wat stil te staan, omdat het eigenlijk allemaal verwijzingen zijn naar punt 1, de rest van het Oude Testament, maar natuurlijk ook naar het Nieuwe Testament van onze Heer Jezus. En daarom wil ik eigenlijk vandaag lezen Leviticus hoofdstuk 1, vers 1 tot 17, gewoon een hele hoofdstuk, om daarbij stil te staan. En daar vandaag nog niet, nee, ik kan het eigenlijk beter zeggen, om dat te lezen, maar vandaag nog niet inhoudelijk op in te gaan. Omdat ik eigenlijk toch eerst een stuk terug wil om eigenlijk wat achtergrond te schetsen. Maar ik wil het met u lezen. We gaan het lezen en dan een moment van gebed. Om dan de preek in te gaan. Leviticus hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 17. En de Heere sprak tot hem vanuit de tent van de ontmoeting. Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: wanneer iemand van u de Heere een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen en van het kleinvee. Wel, als zijn offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet er bij de ingang van de tent van de ontmoeting aanbieden om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de Heere. Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. Dan moet hij het jongerum slachten voor het aangezicht van de Heere. En de zonen van de Aaron, de priesters, moeten het bloed aanbieden en het bloed sprenkelen rondom op het altaar dat bij de ingang van de tent van de ontmoeting is. Daarna moet hij de huid van het brandoffer afstropen en het in zijn stukken verdelen. Vervolgens moeten de zonen van de priester Aaron vuur maken op het altaar en het hout op het vuur schikken. En dan moeten de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, de kop en het hout schikken op het hout dat op het vuur van het altaar ligt. Maar zijn ingewanden en zijn poten moet men met water wassen. En de priesters moeten dat alles op het altaar in rook laten opgaan. Want het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Als nu zijn offergave een brandoffer van uit het kleinvee is, van de schapen of van de geiten, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Dan moet hij het slachten aan de noordkant van het altaar voor het aangezicht van de Heere. En de zonen van de Aaron, de priesters, moeten zijn bloed rondom op het altaar sprinkelen. Vervolgens moet hij het in zijn stukken verdelen, met de kop en zijn vet. En de priesters moeten dat op het hout schikken dat op het vuur van het altaar ligt. Maar de ingewanden en de poten moet men met water wassen. De priesters moeten dat alles aanbieden en op het altaar in rook laten opgaan. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Als nu zijn offergave voor de Heer een brandoffer van vogels is, moet hij zijn offergave aanbieden van tortelduiven, van een jonge duif. De priester moet die dan bij het altaar aanbieden, hem de kop afknijpen en op het altaar in rook laten opgaan. Zijn bloed moet hij daarna tegen de zijwand van het altaar uitgedrukt worden. Zijn krop met de veren moet hij daarna verwijderen. Hij moet het namelijk naast het altaar werpen aan de oostkant op de ashoop. Dan moet hij het dier bij de vleugels inscheuren zonder dier af te trekken. De priester moet het op het altaar, op het hout dat op het vuur ligt, in rook laten opgaan. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heer. Dat was het brandoffer. Er komen nog een aantal. Hier wil ik eigenlijk inhoudelijk de volgende keer wel op ingaan. Ik wil nu inderdaad een stuk inleiding geven over, ik denk een belangrijk punt dat wij dat wat meer gaan begrijpen, de offers en waar die voor nodig waren. En dat is ook een beetje de tekst van de titel van de preek, de toegang tot God. Zullen wij een moment bidden? Heer, we willen ons hart voor u brengen. En ook inderdaad vragen dat u ons hart wil voorbereiden. Dat u ons wil geven wat we nodig hebben. Dat wij mogen begrijpen wat essentieel is. En dat u in ons wil bewerken wat nodig is om u beter te weerspiegelen deze aarde. Heer, ik breng wij zo bij u. Reinig ons van onze ongerechtigheden. Zelfs, Heer, tijdens mijn spreken, Heer, wil u over mijn lippen een macht zetten. Zodat ik een rein instrument mag zijn, Heer. In Jezus' naam. Amen. Wel, ik zei juist al dat ik eigenlijk wat stil wil staan bij de offers. Eigenlijk omdat ik het zelf ook moeilijk vind om te begrijpen. Zie, in het Nieuwe Testament kijk je terug naar één offer, Jezus Christus. En dat doorgronden is al een levenswerk. Maar als je dan kijkt naar het Oude Testament, waar de offers eigenlijk een voorspiegeling zijn, een voorschaduwing, die verwijzen naar Christus, leek het mij zinnig en nuttig om daar wat langer bij stil te staan. Wat ik al zei, dat vinden we in de eerste hoofdstukken van Leviticus. En vandaar dat ik vandaag ook de inleiding wou maken en eigenlijk een stil wou staan bij de toegang tot God. Zie, want waar ik vorige keer over gesproken heb, was dat eigenlijk Israël een unieke positie en een plaats had, omdat zij eigenlijk een uitverkoren volk waren waar God in het midden ging wonen, waar hij eigenlijk zijn woning in het midden had geplaatst. De Allerhoogste wilde bij en in en tussen de Israëlieten vertoeven. Hij wenste daar te leven. Nu, één ding moeten wij goed onthouden, dat het nooit Gods bedoeling was dat zijn volk, en we zeggen dat vaak, vanochtend ook nog weer, zijn volk naar hem toe gaat. Dat is Gods bedoeling niet. En dat vinden we eigenlijk ook in het hele Oude Testament, dat het altijd Gods bedoeling is dat hij naar zijn mensen komt. Hij maakt woning in en tussen zijn kinderen. God onder de mensen. In het Nieuwe Testament vinden we dat ook wel. Immanuel, God met ons. Openbaring, als het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt. En God voor altijd bij zijn kinderen zal zijn. Maar een van de mysterieuze en misschien wel fascinerende facetten van Gods raadsbesluit is dat God zijn eeuwige woning verlaat als het ware en intreden doet in de tijd. Op een speciale manier aanwezig is in de tijd. Zie, God die volledig buiten de tijd is, onbeïnvloed bij de tijd, die geen opeenvolging van momenten kent, waarbij God altijd een absoluut en een eeuwig nu is, komt inderdaad ook bij de Israëlieten in de tijd. En maakt zijn woning daar. Want voor ons is tijd is lineair. En wat ik daarmee bedoel, dat heeft opeenvolging van momenten. Wij kunnen niet terug uit. Elk moment is uniek. Het gaat vooruit. We kunnen daar niet van tussenuit. Het is altijd vooruitgaand. Dit is God die inderdaad buiten de tijd leeft en op een hele bijzondere wijze in de tijd komt. Dus u moet me niet vragen hoe dat kan. Daar zijn hele theorieën over. Maar God komt leven bij zijn kinderen. Hij stapt in de tijd. Dat hebben we zo mooi gezien als u nog Leviticus open hebt. We hebben dat niet gezien, maar we kunnen dat zo mooi zien dat God zijn woning maakt in Exodus hoofdstuk 40. Waar de tabernakel gebouwd is en waar die opgezet is door Mozes. En in hoofdstuk 40, net een paar bladzijden terug van Leviticus wat we net gelezen hebben. Wat lezen we daar dan? Toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting en de heerlijkheid van de Heer vervulde de tabernakel. Zodat Mozes de tent van de ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heer de tabernakel vulde. Zie, dit is zo'n uniek moment waar eigenlijk God inderdaad ook aanwezig, zijn aanwezigheid op een hele speciale manier laat zien. En zo dat je zou kunnen zeggen, zijn glorie neerdaalt en Mozes niet in de tempel of niet in de tabernakel aanwezig kan zijn. Gods speciale aanwezigheid bij zijn volk. Nu, voor een facet die er eigenlijk aan vast zit, voor een ongelovige is dat lied. En dat is ook wat we moeten begrijpen. In het volk was altijd een mix tussen gelovigen en ongelovigen. Voor een ongelovige is dat lied. Werd dat zwaar onderschat, God in hun midden. Ja? Evenzo dat hij de wet als het ware onderschat. En die zag dus inderdaad de toegang tot God als een drempel, als een barrière. Dat was ellende en de wet was een juk. Ach, dit moet allemaal. Terwijl een gelovige zich juist in verblijden. Oh, de wet van God. Om het zo maar eens te zeggen. Psalm 119, wat Frans zo lang uitgepreekt heeft. Ik verblijd mij in uw wet. Zie, dat zijn de woorden van een gelovige. Ik verblijd mij in uw wet. Uw wet is mijn bron van blijdschap. En dan vers 92 nog. Als uw wet niet mijn bron van blijdschap geweest was, dan was ik in mijn ellende vergaan. Zie, dat is de gelovige wet. Of de gelovige die de wet van God als een voorrecht ziet. En de gelovige die ook inderdaad het als een voorrecht ziet om toegang te hebben tot God. En de vorige keer heb ik stilgestaan met de verschillende facetten hoe dichtbij mensen kunnen komen bij God. Frans had het net al gezegd in de psalm. En daar kun ik mee heen gaan. Want mits dat psalm 84 vanochtend genoemd werd, ik wil u daar ook mee heen nemen. Zonder dat we het samen besproken hebben. Want psalm 84 vinden we eigenlijk een gelovige die verlangt naar Gods aanwezigheid om zo dicht mogelijk erbij te zijn. Zie, als eerste had hij een lust in de wet, maar als tweede had hij ook een verlangen, een gelovig in het Oude Testament, om Gods nabijheid te zoeken. De gelovige was diep onder de indruk van Gods aanwezigheid, van Gods genadevolle aanwezigheid in de tabernakel en later ook in de tempel. En de psalm is geschreven in de tijd dat de tempel stond, maar de functie is hetzelfde. De indeling is grotendeels hetzelfde, en vandaar dat ik ook niet lang bij de tabernakel heb stil te staan, want dat hoop ik waarschijnlijk wat meer te doen bij de tempel. Psalm 84, dan spreekt het, en we hebben dat al een stuk gelezen, maar we gaan het nog een keer lezen, voor de koorleider vanaf vers 1. Ik lees de hele psalm vandaag, maar ik ga er even tussentijds wat doorheen. Want wat we hier lezen is een gelovige uit het Oude Testament die het verlangen heeft om zo dicht mogelijk bij God te zijn. Die dus feitelijk inderdaad ook daarnaar zoekt en daarnaar verlangt. En dat spreekt er ook voor de koorleider, begint dit, een psalm van de zoon van Korach. En dan gaat hij zeggen, hoe lieflijk zijn uw woningen, heren, van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de heren. En mijn hart en mijn lichamen roepen het uit tot de levende God. En dit is een gelovige die weet, Gods aanwezigheid is in de tempel of in de tabernakel. Dat is waar ik naar verlang. En ik wil zo ver mogelijk komen. Ik verlang ernaar naar de voorhoofd te kunnen komen. Op een of andere manier kan die daar niet zijn. Maar het is zijn diepste verlangen. Mijn ziel verlangt. En het woord daarachter zo van, ja, bezwijkt is het gewoon dat je eigenlijk verdort. Het is hetzelfde woord waar het gras verdort, weet je wel, als het Het gras verdort, het woord van God niet, maar het gras verdort. Dat, zo spreekt hij over zichzelf. Ik verpiet het gewoon omdat ik niet naar de voorhof van God kan gaan. Naar zijn aanwezigheid. Zo intens verlangen heeft hier die gelovige die dit schrijft om bij de Heer te zijn. Dan zegt hij in vers 4 en 5. En dan kijkt hij eigenlijk naar twee groepen. En dan zegt hij van, dit zijn de meest bevoorrechten. De mus. Zelfs vindt de mus een huis. Het is waar, maar nest. Zie, die konden de tempel in en uit vliegen. Die konden daar altijd zijn. Zie, waarin zij jongen legt bij de altaren, heren van de legermachten. Mijn koning en mijn God. Die mussen, die zwaluwen, die hebben het voorrecht, die kunnen binnenvliegen. Ik kan er niet zijn. En dan, vers 5, welzalig zijn die in uw huis wonen, zij loven u voortdurend. Wie woonde daar? De priesters. Die zijn bevoorrecht. Die mogen altijd maar in het voorrecht, die hebben een grote voorrecht om voorbij de voorhof te komen. Om voorbij wasvat te gaan. Om het heilige binnen te gaan. Bij de tafel en de toonbrood en de kandelaar staan. Om bij God te komen. Zie, in het Oude Testament is gelovigen hunken daarna. En hij spreekt over het feit dat al zij die bevoorrecht zijn, de vogels en de priesters, die zijn bevoorrecht. Die kunnen daar constant aanwezig zijn. Dan gaat hij verder. Dan zal de mens, van wie de kracht in u is, in hun hart zijn, in hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan ze door het dorpdal van de moerbei, bomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen en overvloedig bedekken. Ze gaan voort van kracht tot kracht. Ze zullen verschijnen voor God in Sion. Heer, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, onschild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. En dan weer die mooie uitspraak. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Dit spreekt van het diepe verlangen, Heer. Eén dag, gewoon één dag in voorhof, is beter dan waar? Ja, dan elders. En ik verkies liever te staan op de drempel van het huis van mijn God. Niet eens binnen, maar al sta ik maar op de drempel dicht bij zijn aanwezigheid. Is voor mij alles waar. En het is beter, zeg ik, dan een leven lang te wonen in de tenten van de God. Dit is wat zo duidelijk was voor de Oud-Testamentisch gelovigen van. Dat is waar we naar hunkeren. Gods aanwezigheid. Er was maar één volk waar God aan hem beloofd had. Israël. Er was maar één plaats waar God als het ware zijn speciale aanwezigheid plaatste. Dat was boven het verzoendeksel. Wat zegt de gelovige in het Oud-Testament? Daar wil ik heen. Daar wil ik zijn. Vers 12. Daartoe lezen we ook nog even, want God de Heer is een zon en een schild. De Heer zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid zijn weggegaan. O Heer van de legerwachting, welzalig de mens die u vertrouwt. En dit is een ongelovige die ongeremd zijn verlangen naar de Heer uitspreekt. Zijn grootste verlangen. Dit is eigenlijk wat zijn harte wens is. Laat mij 7/7, 24 uur per dag bij u zijn. Alles waard. Denk je dat wij in het Nieuwe Testament eigenlijk zo iemand vinden? Het is een Oud-Testamentisch gelovige. Anna is Hanna of Anna. Lucas hoofdstuk 2, vers 36 en 37 vinden we die weduwe die op jonge leeftijd haar man verloren heeft. Of kort na het huwelijk, laat ik het zo stellen. Dus maar 7 jaar getrouwd geweest als ik uit mijn hoofd doe. Haar man is gestorven. En ze was op hoge leeftijd. Laat ik het gewoon even lezen. Vers 36. Ook Anna was er. Dit is het moment dat Jezus in de tempel gebracht wordt. Maar dat is niet het punt wat we willen maken. Het gaat hier over Anna. Ze was op hoge leeftijd gekomen. En had na haar meisjesjaren nog 7 jaar met een man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar. Die de tempel niet verliet. Met vasten en bidden. God dag en nacht diende. Er was een vrouw die haar leven gewijd had. Om in het bij het aangezicht van de Heer te zijn. Dat is alles wat hij wil zijn. Waarschijnlijk leefde ze daar ergens in een een plaats waar de priesters konden zijn, waar ze een eigen lokaal of een eigen woning hadden, een eigen zaal of een eigen plaats. En al jaren dienden ze de Heer daar. Maar God aanwezig is. En ze hadden een leven er naartoe gebracht. Zie, dit is feitelijk, dit is een Psalm 84 vrouw. O Heer, één dag in uw voorhoofd iets beter dan 1000 elders. Sterker nog, 7 op 24. 7 op 7, 24 ben ik hier, Heer. Dit is waar het Oude Testament zo naar verlangt. Het Oude Testament is gelovig van Gods aanwezigheid. Als die de feesten hadden en op mochten gaan naar Jeruzalem, dan ze verlangen. Die zongen. Die gingen zingend op naar Jeruzalem. We gaan naar de voorhof van de Heer. We gaan onze offers brengen. Vorige week ook nog bij stilgestaan bij een Hanna, ook een naamgenoot, ineens Samuel, de moeder van Samuel, die inderdaad naar Silo gaat en daar inderdaad haar hart uitstort voor het aangezicht van de Heer. Zie, dat zijn de Oude Testamentische gelovigen. Maar nu, wij als Nieuw Testamentisch geloven, en daarom plaats ik ook dit zo eens voor ons. Want als het gaat over Gods aanwezigheid, dan kijken wij vaak naar het Oude Testament en zeggen, ja, Gods aanwezigheid was daar. En we staan als het ware, is het zo ver van ons vandaan. Het is zo belangrijk om een Frans linker daarvan nog te komen aan. Nou, zo van, is er bij ons een diep verlangen naar Gods aanwezigheid? Om zo dicht mogelijk tot God te naderen. Er zijn zoveel dingen die wij weten, die wij kennen vanuit Gods woord, maar waar heel nou, makkelijk, ja toch wel, makkelijk de macht der gewoonte intreedt. Maar ga dus mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 6 vers 9. Zie waar wij eigenlijk super bevoorrechte mensen zijn, super bevoorrechte, speciale dingen hebben meegekregen die we als alledaags gaan behandelen. Zie, waar de Oude Testament is gelovig en naar een speciale locatie moesten gaan om dicht bij Gods aanwezigheid te zijn, is het voor ons Gods aanwezigheid in ons. Daar ben ik vorige week op mee geëindigd. Wat lezen we daar in 1 Korinthe hoofdstuk 6? Zie, in het nieuwe verbond hebben wij het onmetelijke voorrecht dat Gods speciale aanwezigheid in ons is. Wij zijn in dat opzicht Gods tabernakel. Wij zijn Gods tempel. En dat wordt hier ook gezegd. 1 Korinthe hoofdstuk 6 vers 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Deus. Zie, elk lichaam, zoals we hier zitten, fysiek, is de tempel van God in het nieuwe verbond. Maar de oud-testamentische gelovigen nog op moesten gaan naar een plaats en daar diep naar verlangden, zeggen we, zo dicht mogelijk bij Gods aanwezigheid zijn. Als we hier zouden zitten, de man van Psalm 84, of de vrouw van Psalm 84, Hanna. En die zou dit lezen. Die zou van haar stoel rollen. Gods aanwezigheid in jullie. Die zou spontane vreugdedans doen. Beseffen wij dit nog? Dat Gods aanwezigheid in ons is? Heel persoonlijk? Dat wij Gods tempel zijn? Dat het fundament Jezus Christus is, waar de tempel is opgebouwd en wij zijn Gods tempel. Nergens in een speciale plaats is God meer op aarde aanwezig. Nou, wij weten, vanuit Gods woord. Dan in zijn kinderen. Dat is de locatie. Of weet u niet dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is? En die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent, hoort u dat? Dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Zie, God heeft niet alleen onze ziel losgekocht, vrijgekocht van de zondemarkt, van de zonde. We zijn niet gereinigd door het Alleen onze ziel is niet gereinigd, ook ons lichaam is gereinigd, het wordt nog steeds gereinigd. Maar Gods geest inwoning gereinigd. En dit is iets wat we moeders alledaags moeten gaan zien. En vandaar dat ik er ook eens bij stilsta, omdat we eigenlijk in het Oude Testament een toegang hebben tot God. En waar ze eigenlijk een toegang zoeken tot nabijheid van God. En als wij niet gaan begrijpen wat voor bevoorrechte posities wij zitten, dan kijken wij dat zonder waardering naar. Maar dat we eerst onze eigen positie weer eens leren waarderen. Dit is super speciaal. Dit mogen we nooit als alledaags gaan beschouwen. En ook voor mij was dat weer een goede, ik zou zeggen, wake-up call. Waar je inderdaad kan zeggen, Heer, Erik, God woont in jou. Besef je dat nog? Dat is waar we 's ochtends mee opstaan. God in ons. Dat is speciaal. Zijn God stil. Ga dus bij 1 Korinthe hoofdstuk 3, vers 16 en 17. 1 Korinthe 3, vers 16 en 17. Want het is niet alleen individueel, maar het is ook collectief, namelijk in de gemeente, dat God met de geest aanwezig is. Weet u niet, vers 16, dat u Gods tempel bent? En dit is eigenlijk geschreven naar, in de context ook, is dit meer het geheel. De hele gemeente van Korinthe in dit geval. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat Gods, dat de geest van God in u woont? Ik zie als iemand de tempel van God ten gronde richt, zal God hem ten gronde richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Het hele lichaam van Jezus Christus in de wereld heet ook een tempel. Dat zijn mensen. Alle gelovigen bij elkaar. Vrouwen die in Jezus Christus hebben gesteld. Maar ook de lokale gemeente wordt omschreven als een tempel waar Gods geest aanwezig is. Zie je, als wij dan zeggen we komen de tempel binnen hier, dan is dat, laat ik het zo zeggen, dit spreekt niet over een gebouw. Dit is niet van we betreden heilige grond. Het heeft niks met de locatie te maken waar we zijn. Vandaar dat we ook een gemeente rustig kunnen verplaatsen, want we hebben geen heilige grond hier. Maar alle individuele gelovigen bij elkaar, zoals we hier zijn, worden samen, collectief, de tempel van God. God is in ons midden. Zie waar de oud-testamentisch gelovigen in Psalm 84 ook zei, welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. De nieuwtestamentische versie daarop. Welzalig de mens waarin uw woning heeft gemaakt. Zij loven u voortdurend. Welzalig de gemeente waarin uw geest woning heeft gemaakt. Zij loven u voortdurend. Zien we het grote voorrecht nog dat wij hebben meegekregen? En dan te bedenken dat de psalmist beschrijft over mijn hart bezwijkt bijna. Dat ik niet bij de aanwezigheid van God kan zijn. Een dag in zijn voorhoofd is beter dan elders. Is dat ons verlangen ook? We zondag inderdaad op zondagochtend zeggen, als we niet naar de kerk kunnen gaan, we zeggen, Heer, mijn hart bezwijkt als ik niet in uw gemeente kan zijn waar u bent. Dat is eigenlijk wat de oud-testamentisch gelovigen zeggen. Ik moet daar zijn, ik kan niet zonder. Waar moet ik anders heen hier? En zijn we hier bijeen gekomen? Hè? Dat is mij inclusief. Zijn we hier bijeen gekomen om gezamenlijk Gods aanwezigheid te bezingen? Om Gods aanwezigheid te beleven en ervaren? Om af te wachten en met verwachting te komen, kan ik beter zeggen. Met verwachting te komen, Heer, ik ben benieuwd wat u in ons midden gaat doen vandaag. Of hebben wij de indruk dat God daar is? Of daar? De Heer is hier. Hij is in ons midden. Hij woont in zijn gemeente. Hij woont in u en mij en in ons collectief. Is het voor ons een diep verlangen om inderdaad te komen en te zeggen, Heer, als dit uw tempel is, kan ik iets toevoegen aan de tempel? Kan ik de tempel mee bouwen? Als dat uw verlangen is, dan is het heel eenvoudig. Dan moet u inderdaad ook een heilig vat zijn om hier binnen te komen. Voor mij ieder niet heb. Dan moet ik inderdaad ook zeggen, Heer, als ik een aanwinst wil zijn voor het geheel, dan moet ik zelf, dat wordt net het laatste, dat mijn lichaam en mijn ziel, dat die rein zijn voor u. Word ik voorbereid, kom ik naar de gemeente te zeggen, Heer, ik ben benieuwd wat u vandaag collectief gaat doen, hoe u dit gaat bouwen. Dan kom ik niet meer als consument. Om weer een beetje opgeladen te worden om een week verder te kunnen. Dat u hier inderdaad als het ware de oplader gaat voor de batterij. 99% en dan langzaamaan zeker zo weer, dan zit hij richting de 80, 70 en op zaterdagavond dan zit hij op 10 en dan zondagochtend wordt hij weer aan een batterij geladen. Is dat wat er bij ons leeft? Of komen wij vanuit ons persoonlijk geloofsleven, vanuit onze persoonlijke aanwezigheid van Gods geest in ons? Twee vragen. Weet u die? Wil je paspoort zien? Passport, please. En de tweede is altijd: what's the purpose of your visit? Waarom ben je hier? Business of pleasure? Dat zijn altijd de twee antwoorden waar je moet kiezen. Is het een zakelijke reden waarom je hier bent, of is het puur plezier? En eigenlijk zit er wel een leuke illustratie in, zoals we hier zijn. Is het niet? Waarom ben je hier? Paspoort graag. Is uw paspoort getekend door de Heer Jezus? Heeft u uw paspoort van de Heer Jezus in uw hand met zijn naam eronder en zijn bloed dat er nog afdruipt? En dan de volgende vraag. Wat is de reden van uw bezoek? Business? Of bent u hier voor plezier? Ik hoop dat het business is. We zijn hier iets aan het bouwen. Een tempel. Ik ben hier om een aanwinst te zijn. Dat is waar we naar mogen groeien. En de Heer kent u in mijn hart dat we altijd zwak zijn en zeker niet zijn waar we wezen moeten maken. Dit is wel wat je terugvindt in het Oude Testament. En waarom ik het ook naar het Nieuwe Testament breng om te laten zien die aanwezigheid van God, het Gods aangezicht en Gods aanwezigheid daar in de tempel en hier in ons midden. Heb ik zo willen schetsen zodat het Oude Testament voor ons gaat leven. Dat we gaan begrijpen, we staan niet op afstand te kijken. Nee, dit heeft toepassing voor ons. En een hele directe toepassing. Zodat wij ook inderdaad de aanwezigheid van God in de tempel gaan appreciëren. En niet van afstand, maar dat we het appreciëren vanuit de aanwezigheid van God in ons midden. Dat we kan zeggen van, ja, we zijn een fase verder in Gods heilsplan. Er zit heel veel link, hetzelfde zijn in de toepassing, kunnen wij er zeker uithalen. Want het Oude Testament moest offers brengen om toegang te hebben om bij God binnen te komen. Daarom wil ik er ook stil bij staan, omdat wij één offer hebben waarop terugkijken. Maar bij God, in het Oude Testament was dat zo dat ze offers moesten brengen om bij God te komen. Ze mochten nooit, nooit met lege handen komen. En een van de dingen die we vaak over het hoofd zien, is een van de grootste mirakels eigenlijk in het Oude Testament, of in de Bijbel, in het geheel. Hoe kunnen zondaren nu toegang krijgen tot een heilig God? Ik bedoel, we staan er niet eens meer bij stil. We vinden dat wel vrij normaal. Ja, ja, iedereen die bidt, ja, ik bid wel en ik bid dit. Wie geeft jou het voorrecht om naar binnen te komen? Iedereen mag maar binnenkomen. Iedereen bidt. Iedereen kan tot God naderen. Dit is een van de meest fascinerende, bijzondere dingen. Is dat die grote, hoge, heilige God in zijn genade de deur openzet. Om zondaren welkom te heten. We zijn totaal geraakt in elk facet van ons wezen door de zondeval. We noemen dat wel eens radicaal verdorven. We zijn niet zo slecht als we moeten zijn. Bij Gods genade. Maar we zijn wel zo verrot als we kunnen zijn. Het is de genade van de Heer die de deuren openzet. Dat zelfs die zondaren. Frans had nog grafischer omschrijvingen vanochtend. Dat God zijn aangezicht niet afwendt van zijn kinderen. Maar dan is hij juist uitnodigd. Dat is Gods genade als een andere verklaring is er niet. Maar iedereen moest komen en moest altijd een plaatsvervangend offer brengen. En daar wil ik wat bij stilstaan. Heel kort, we beginnen bij Kain en Abel. Maar de eerste offer die we tegenkomen in de Bijbel, eigenlijk die geslacht werd, dat waren de huiden. Genesis hoofdstuk 3 vers 21. De huiden die gemaakt werden waren even naar een zondige staat te bedekken. Niet direct gezien als een offer, maar het is wel de eerste keer dat het direct genoemd wordt. Maar dan vinden we het terug bij Kaan en Abel. En dit is eigenlijk hoe God benaderbaar was. In het hele Oude Testament zien we dat, maar ik wil eigenlijk beginnen bij het begin om gewoon een aanloop te nemen, zodat we de offers ook wat gaan begrijpen, dat het niet uit de lucht komt vallen, maar dat we eigenlijk de toegang tot God altijd via een offer moest komen. En Kaan en Abel brachten hun offer. We hebben verder geen beschrijving van dat ze dat moesten doen. Op een of andere manier had God dat toch kenbaar gemaakt. Want ze gaven en ze brachten hun offers. Genesis 4 vers 4 en 5. Ze brachten allebei offers. En we weten dat de een geaccepteerd wordt en de ander niet. Maar laten we het even lezen. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeborene, van zijn klein vee. En van hun vet. Kain had trouwens een offer gebracht, het vers daarvoor had een offer gebracht van graan, het gewas van het land. Maar de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer, vers 5, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. En dit is eigenlijk een hele belangrijke bewoording die we constant eigenlijk kunnen doortrekken in het hele Oude en Nieuwe Testament, als je het zo mag zeggen, maar zeker in het Oude, is de en ook in het nieuwe, laat ik dat maar even duidelijk bevestigen, is twee dingen die de Heer beoordeelt. En dat vinden we zo mooi in deze omschrijving. De Heer sloeg acht op Abel en op zijn offer. En de Heer sloeg geen acht op Kain en op zijn offer. Die twee dingen waren altijd nodig. Een hart dat zich onderwerpt aan God. Een hart van aanbidding. Een hart dat verlangde naar Gods aanwezigheid om het beste te geven. Een hart dat gelovig is. Dat zichzelf ziet als onwaardig om tot God te komen. Om ook maar, en dat is wat de offers ook uitdrukken, een stuk onwaardigheid dat ze tot God mogen naderen. In een gelovig hart. Hebreeën heeft er zo'n mooie uitspraak over. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En hier zat het verschil tussen Abel en Kain. Kain's offer werd niet geaccepteerd en dat van Abel wel. Abel was een man van geloof. En zijn offer was geaccepteerd. Kain was een man van ongeloof. En zijn offer was niet geaccepteerd. De tekst zegt verder niks over het offer van Kain niet goed was, dat was niet noodzakelijk waar. Het mooie is wel dat je kan zien dat het offer wat Abel bracht een rijkelijk offer was, waarop beschreven wordt dat het vet van de dieren meegeofferd werd, het meest waardevolle. Dat vinden we ook terug in de rest van het Oude Testament. Als we bij de offer stilstaan, was het met het vet. We hebben dat vandaag gelezen in Leviticus. Een offergave was eigenlijk een token, een bewijs van het hart dat erachter zat. Van Heer, ik geef dit aan u, u bent dit waard. Dit is mijn, en sterker nog, dit is mijn plaatsvervanger. Ik weet, als ik toegang tot u zou moeten hebben, dan zou ik sterven. Maar deze sterft in mijn plaats, zodat ik tot u kan komen. Een hart van aanbidding. En een offer. Dat waardig was. Als we verder gaan in de geschiedenis van de Bijbel, dan vinden we bij Noach nog zo mooi. Misschien wel een veel helderder voorbeeld. Ik wou toch ook Kaïn en Abel niet overslaan. Maar bij Noach vinden we een heel, heel sterk voorbeeld van wat een offer inhoudt en waar het vandaan komt. Zie je, als je dat leest van Noach, is de man die de ark gebouwd heeft en hij is daar 120 jaar mee bezig geweest. De klep gaat dicht en het gaat regenen, regenen, regenen. En dan gaat de klep weer open. Paul is het zijn 10 duiven uit, is het niet? Die komt terug. Niks. Oh ja. Een olijfblad had hij eens gehad. Dan wacht een tijdje en zet hem weer uit en hij komt niet terug. De klep gaat open. Hij wacht nog even in de ring gelopen, 7 dagen. De klep gaat open. En hij gaat eruit. Op dat moment, wij lezen gewoon door in onze geschiedenis. En we lezen dan ook eerder zo van, oh ja, er was hoop, want er is al een nieuw duif. Er is al een nieuw olijfblad. Het gaat goed. We moeten even in Noach's schoenen gaan stappen en naar buiten komen. Een wereld totaal verwoest. Niets meer hetzelfde van hetgeen wat hij voor die tijd gezien heeft. Ik kan me zo voorstellen dat Noach samen met zijn vrouw in grote mate verbijsterd was wat hij zag. Voor een gedeelte verslagen, ontredderd, onthutst. Is dat niet vaak wat we wel zien bij mensen die in een grote natuurramp hebben meegemaakt, waar hurricanes over een land gaan, waar ze in schuilkelders zitten of tornado's en ze komen uit de schuilkelder. En een ravage dat ze eigenlijk wezenloos rondlopen te kijken van wat is hier gebeurd. Wij zien het op de camera, maar we weten allemaal, wat we op de tv zien, is niet, wat daar werkelijk is niet te filmen, is niet te bevatten, zo erg is het. En dan zie je dan vaak dat die mensen die komen tot één slotsom. Eerst zijn ze verbijsterd. Dan lopen ze rond en dan komen ze tot de slotsom. Dat ik heb overleefd. Ik leef nog. Ik had eigenlijk moeten sterven. Dat is exact wat Noach daar heeft. Noach stapt daaruit en weet in zijn hart, ik ben een rechtvaardige man, ik ben geen rechtvaardig door geloof alleen, maar ik had moeten sterven met mijn mensen, met de andere mensen. Ik had hier ook vernietigd moeten worden. Dit is onverdiende genade dat ik nog leef, dat ik hier uitwandel met mijn gezin. We lezen dan in Genesis 8, vers 22. En Noach bouwde een altaar voor de Heer. Dit is dankbaar, dit is onderwerping, dit is Heer, ik had moeten sterven. En ik ga hier dieren offeren. En ik hoop en ik bid dat dit een toegang tot u mag bewerken. Dit zijn mijn plaatsvervangers. En ik hoop en ik bid dat dit genoeg is. Dat mijn hart juist is. En dat dit offer door u geaccepteerd wordt. Dan lezen we dan verder. En dan van alle reinvee en alle reine vogels en bracht offers. Brandoffers op het altaar en de Heer rook en aangenaam geur. Offer geaccepteerd. Het hart erachter gebogen en goedgekeurd. Een hart dat onontworpen was. Dat inderdaad zei, Heer, hoe kan ik als zondaar, die ook eigenlijk in de vloed had verwoest moeten worden en verdelgd en verbannen, dat ik hier nog weer uit de ark kan stappen. Hoe kan ik tot u komen? Ik heb een offer. Het is eigenlijk nul wat daar zegt. Ik had moeten omkomen. Ik had moeten sterven. Ik heb een plaats gevangen. Wat Noach zijn onwaardigheid zien. En als die meeslachter zegt hij, ik had niet moeten sterven. Ik had met hem moeten sterven, maar ik had ook niet op de auto moeten sterven. Ik verdien niks. Ik had alleen maar oordeel. En Noach moet benadrukken zijn onwaardigheid, zijn onwaardigheid. God zag het hart en keurde hem goed. Dat we hier gaan accepteren, die mooie woorden. En dat was een aangename geur voor de Heer. Dat is ook wel een ding. Dat heb ik gelezen. Een aangename geur voor de Heer. En dan hebben we nog het offer van Abraham. Zullen we daar eens heen gaan? Genesis 2. Het offer van Abraham. Allemaal mensen die een toenadering zochten tot God. Allemaal met een offer, allemaal met een verlangen om zo dicht mogelijk bij God te naderen. Maar allemaal kwamen ze met een plaats van vervangen. Met een gift, met een offer. Dat ze allemaal verlangden. Kaina. Om zo dicht mogelijk bij God te zijn en zijn aanwezigheid te zoeken. Hier hebben we een man die met de Heer wandelt, Abraham. Krijgt Abraham de opdracht om zijn zoon te offeren. Isaac. Want dit was iets waar eigenlijk alleen maar bij heidenvolken voorkwam. Dit was niet iets wat gebruikelijk was. Maar Isaac werd als het ware als plaatsvervanger aangewezen voor Abraham. Abraham, ik wil dat jij je zoon offert. En wij lezen gelukkig dat het een test is, hè, in de eerste vers. Maar ik wil u meenemen van vers 7 af. Want dan komt de vader-zoon discussie. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. En hij zei, zie hier, ben ik mijn zoon. En zei, zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen ze beiden samen. Dus ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. En Abraham bouwde daar een altaar, schikte het hout erop en bond zijn zoon Isaac. En bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit, nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham, en hij zei, wie ben ik? Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Wat Abraham hier eigenlijk te zien krijgt, te horen krijgt en meekrijgt, is toegang tot God is kostbaar. Ja, we kunnen natuurlijk heel snel naar het Nieuwe Testament gaan, we dit op refereren, maar we zitten in het Oude Testament. We zijn met de offers bezig. De toegang is kostbaar. Abraham wordt getoetst om het meest waardevolle te offeren wat hij heeft. Eigenlijk was de vraag die God aan Abraham stelde, of die God zichzelf stelde, zo van, wat heeft Abraham over om mijn aanwezigheid te kunnen benaderen? Om bij mij te kunnen komen? Wat heeft Abraham daarvoor over? Wat zou het meest waardevolle zijn? Zijn zoon, zijn enige, die ik hem gegeven heb. Die ga ik hem vragen. Het is nu mooi als je dit stuk gaat lezen en je begrijpt de context waar het in staat en wat eruit voortvloeit. Want God had Isaac niet nodig als offer. De Heer greep in op het juiste moment. Maar waarom greep de Heer in? Want de Heer zocht namelijk, wat was de Heer naar op zoek? Abrahams hart. De Heer was op zoek naar Abrahams hart. Om te weten wat er in Abraham leefde. Hoeveel Abraham over had om tot hem te komen. Hoeveel Abraham over had om zich in gehoorzaamheid te onderwerpen aan de Heer. En te zeggen van Heer, mijn hele hart en alles is van u. Als ik maar toegang heb tot u. Isaac is geofferd. Weet je waar? In het hart van Abraham. Abraham had dus een hart besloten dat Isaac geofferd zou worden. Heer, als u dat van mij vraagt, doe ik dat. Abraham heeft niet het mes in Isaac gezet. Abraham heeft het mes in zijn eigen hart gezet. En gezegd, als dat is wat de Heer van mij vraagt om toegang te krijgen tot mij, om hem te behagen, dan doe ik dat. Zie Abraham zijn hart was aan de Heer onderworpen, dat hij zijn eigen zoon niet gespaard had. Abraham heeft eigenlijk zijn eigen hart geofferd aan de Heer. Dat is exact wat de Heer van ons vraagt. De Heer bevestigt het zelfs hier, in dit stuk waar hij zegt tegen Abraham, nu weet ik, Abraham, nu weet ik dat gij godsvrezend zijt, omdat u uw enige zoon niet onthouden hebt. Abraham, ik heb gezien dat jij alles wil offeren, je hebt alles ervoor over om toegang te ontvangen tot mij. Hier zond gelukkig nog een ram die werd geofferd. Zie, bij Abraham was het. Abraham had zijn hart geofferd aan de Heer. En toen verzag de Heer hem in een letterlijk offer. De ram die vast zat in het druipglas. Bij ons is dat een zonde. De Heer heeft voorzien in een offer. Romeinen 8, vers 32. Vindt u dat vers? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft? Jezus Christus. God heeft zijn zoon geofferd. En wat vraagt hij nu van ons? Zijn jullie bereid om jullie hart te offeren aan mij? Abraham zijn hart werd getoetst. En dat is goed bevonden. Wat de Heer nu aan ons vraagt is, moet ik jullie hele hart hebben? Dat is wat ik nodig heb, want dat is waar ik woon. Dat is mijn tempel. Dat is waar ik voor betaald heb. En dat is hetgeen wat eigenlijk nu u aan ons gevraagd wordt. Zijn wij bereid om inderdaad het mes in onze eigen hart te zetten en te zeggen, Heer, ik ben uw tempel. U heeft woning in mij gemaakt. Ik wil mij in de gemeente neerzetten. Dat betekent dat ik niet meer leef, maar dat u in mij leeft. Ik moet sterven aan mijzelf. Mijn hart. Dan moet het mes in. Ik wil mij offeren aan u. Ik wil mijn geloof en vertrouwen stellen op Jezus Christus alleen. Daarom wil ik uitmoedigen, onszelf afslachten en ons vertrouwen steeds meer stellen op Jezus Christus en zeggen, Heer, dat was het enige offer. Dat is al gedaan. Daar kunnen we niks aan toevoegen. En nu kijkt de Heer naar ons hart. Wat geofferd moet worden. Als wij ons hart aan de Heer offeren in die opzicht, in dat opzicht, dat wij zeggen, Heer, regeer in mij. Met al uw kracht, met al uw macht. Dan is dat een lieflijke ruik voor de Heer. Dan groeien wij als tempel van Christus. Dan worden wij een reine tempel. En dat is nou het bijzondere. Het is Gods geest die dat in onze harten moet bewerken. Toegang tot God. En niet gaan appreciëren wat God in me heeft. En ik hoop dat u gaat zien dat het Oude Testament is geloven. Zo waardevol omging om de tabernakel en later de tempel te benaderen. En die offers, dat waren voorlichting. Dat deden ze graag, maar ze waren kostbaar. uiteindelijk kostte het hun leven. Dus inderdaad zeggen, Heer, denk aan Hanna. Ze bidt voor haar zoon. En wat maakt ze een gelofte? Ze zegt, die zoon, als ik die krijg, dan geef ik die terug aan hem. En Samuel dient van begin tot eind, als jonge jongen, tot het eind van zijn leven in de tempel. Niet met thuis. O Heer, kunt onze harten weer laten staan. Heer, soms ook wel eens lastig om het Oude Testament en het Nieuwe Testament aan elkaar te verbinden, Heer, maar er zijn lijnen, Heer, die zo bijzonder zijn. En Heer, mogen we dan ook zo koesteren dat u in ons midden woont. Dat u woning gemaakt hebt in mij en in elke gelovige die hier zit, maar ook in ons als collectief. Dat u, o Heilige Geest, in ons midden bent. Mogen we dan ook zo met verwachting uitzien naar wat u in ons midden gaat doen. Wat u in ons gaat doen, Heer. Mogen we dan als we hier weggaan, Heer, ook inderdaad ook daar bewust mee bezig zijn, Heer. Doorheen de week dat we een rein instrument zijn, Heer. Dat wij ons leven ook inderdaad zeggen, Heer, werk met uw geest in ons dat wij rein zijn. Het offer is gebracht, maar mag ons hart vol van uw geest zijn, zodat wij in geloof wandelen. Heer, dat betekent dat ons hart als het ware moet offeren. Zeg, Heer, regeer mij met al uw kracht, met al uw macht. Neem ons erbij, Heer. Jezus.